Gemeente namens de kerkenraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Jan de Ruiter heeft afgelopen week weer een operatie ondergaan en mocht ook weer thuiskomen uit het ziekenhuis, maar hij is vanmorgen toch weer naar het ziekenhuis gebracht. Dus we moeten afwachten wat dat wordt verder. Naar aanleiding van de reacties van de gemeente heeft de kerkenraad besloten zich nog nader te bezinnen op het aantal vacatures dat zal worden opengesteld. Voor deze bezinning neemt de kerkenraad nog even de tijd. Voor de vacatures die reeds opengesteld zijn en waar u namen voor heeft ingediend, stelt de kerkenraad in alfabetische volgorde de volgende dubbeltallen op. Vacature ouderling van de Dool, die niet herkiesbaar is, de broeders R.L.C. de Kluiver en A. Plomp. Vacature ouderling Boot, die herkiesbaar is, de broeders J. Boot en J. Burger. Vacature ouderling Kerkvoogd van de Linden, die niet herkiesbaar is, de broeders E. Kind en D.J. Toes. De vacature diaken Kok, die herkiesbaar is, de broeders R.J. de Keizer en I. Kok. Stemgerechtigde leden kunnen hun stem hier in het kerkgebouw uitbrengen op dinsdag 14 februari van 7 uur tot 7:45. In verband met de bediening van de heilige doop in de ochtenddienst van zondag 29 januari aanstaande, zal er morgenavond, dus maandag 23 januari, om 7 uur doopzitting worden gehouden in de consistorie. Beide ouders wordt verzocht aanwezig te zijn en hun trouwboekje mee te nemen. Vanmiddag is er weer extra verkeersdrukte rond het stadion, houdt u daarom rekening met extra reistijd. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede collect is voor de kerkvoogdij met als bestemming de energiekosten. We vragen ook uw aandacht voor het zendingswerk van de GZB in Kenia, dat wij steunen. U kunt uw gaven bij de uitgangen geven in de zendingsbussen. In deze dienst zal voorgaan dominee L.J. Geluk uit Rotterdam. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel de hoorde der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Met het zingen van het eerste en derde vers van de 103e psalm willen we nu gemeente de dienst vervolgen. Psalm 103, het eerste als ook het derde vers. En dat wij zo'n gemeente de lof des Heren hebben mogen zingen. Elkaar en ook onszelf hebben aangespoord om hem te loven en te prijzen. Willen wij nu horen naar zijn heilige wet. De richtlijnen voor ons leven. Uitdrukking van zijn heilige wil. Wij lezen die naar de tekst van Exodus 20. En wij verontmoedigen ons voor de Heer onze God in het horen en ook als wij daarop antwoorden met het zingen van de versen uit Psalm 130 die aangegeven staan, het tweede en het derde vers. We horen Gods heilig gebod, maar ook Gods heilige belofte voor allen die in Christus Jezus zijn en die voor de zijnen en in plaats van de zijnen dit alles heeft vervuld. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, is de rust van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij de naam des Heren aanroepen, hem danken en hem bidden om de leiding en verlichting door de Heilige Geest. Mag ik in de dienst en gebeden in uw gemeente naar voren gaan. Eerbiedig komen wij tot u, Heren in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu wij in uw naam bijeen mogen zijn als gemeente. U hebt ons een hele week lang gespaard en gedragen. En we hebben allerlei bezigheden gehad. We zijn na de vorige zondag ook weer uitgewaaierd. En nu, op deze nieuwe zondag, kruisen onze wegen elkaar weer hier als leden van de gemeente. En mogen wij samen zijn tot deze ambtelijke dienst. Mogen wij samen zijn met een belofte van u. Want u hebt onszelf beloofd bij monden van de Heer Jezus Christus dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, u in het midden wilt wezen. En we zijn met heel wat meer mensen dan twee of drie bijeen. Laat dat, Heer, te meer voor uw aansporing zijn om met uw Heilige Geest tot ons in te keren. Dan mogen we toch ook vast op vertrouwen dat u bij ons wilt zijn. Dat u ons wilt onderwijzen uit uw heilig woord. Dat u het geloof wilt versterken. En dat u het wilt scheppen waar het toch ontbreekt. Ons leven is voor u een open boek. Wij kunnen niet voor u verbergen wat u ook voor onze alle naasten stilhouden of proberen bedekt te houden. Dat lukt ons tegenover u niet, Heren. Want u kent heel onze levensweg. Ja, u wist reeds alles van ons voor iets van ons begon te leven. En nu roepen wij uw naam aan met de bede: ontferm u over ons. Wij zongen die regels dat als u in het recht wilt treden en wanneer u al onze ongerechtigheden gadeslaat, wij niet voor u kunnen bestaan. En dat is ook bittere werkelijkheid. Heren, er is zoveel wat wij niet kunnen verantwoorden en toch dragen wij daar de verantwoordelijkheid voor. Omdat wij die dingen hebben gedaan, omdat wij die woorden hebben gesproken, omdat wij die dingen die we moesten doen hebben nagelaten en dat we hebben gezwegen toen wij spreken moesten. O Heren, wij kunnen in eigen ogen heel wat zijn en voor anderen misschien heel wat lijken. Maar wat zijn wij voor u, armzalige mensen. Maar wat wij nergens anders horen mogen, dat horen wij in uw heilig woord. Dat horen wij in de leerschool van uw genade. Dat er bij u vergeving is. Dat er bij u een volledige vergeving is. Zodat u, als het ware, uw armen om ons heen slaat. En zegt, zulk een miserabel en schuldig mens als je bent, je bent mijn kind. Ik heb je geroepen. Ik heb je geheiligd en gerechtvaardigd. In die ene heilige, in die ene rechtvaardige. Mijn Zoon Jezus Christus. O, geef dat wij, Heren, door u zo begenadigd geloven mogen. Vast vertrouwen mogen op de vastheid en onwankelbaarheid van uw belofte. En dat wij het ook zo beleven mogen en uitleven mogen, dat wij u toebehoren. En dat niets en niemand ons kan scheiden van uw liefde. Ook niet in tijden van grote beproeving. In tijden van grote smart. Van strijd en eenzaamheid. Van verdriet en van lijden. Van gemis en angst en pijn. Niet alleen bij u bekend, maar ook door u bemind. uw kind. Heer, wil ons dat leren meer en meer en ons vastmaken in het vertrouwen op uw belofte, dat wij zo onze weg mogen gaan. Wil u daartoe zegenen al wat ook in deze dienst geschieden mag. Laat uw woord zo mogen uitgaan dat wij het verstaan mogen, dat het tot ons doordringt. En wil u ons ervoor bewaren dat we alleen maar voor de vorm in de kerk zitten en daarna alles weer achter ons laten en verder gaan. En zomaar gaan van zondag tot zondag, totdat het te laat is. Maar wil, Heere, zo dat werk van uw genade in ons verrichten, dat u kennen, u loven en u prijzen, u danken, eren en aanbidden, dat wij reeds hier van die momenten kennen dat u dichtbij bent en dat de hemel heel dichtbij is, zodat wij ook de door u bedoelde rechte vreemdelingschap op deze aarde beoefenen. Trouw op de posten waar u ons hebt gesteld, maar zonder daar in ons hart geheel en al te verliezen, omdat wij het hebben bij u, omdat immers ons burgerschap in de hemelen is. Heer, wil u zo over ons neerbuigen en ons zegenen. Wil u zijn bij hen die thuis met ons verbonden zijn of de dienst naar de hand horen. Ja, wil u overal zijn, waar uw gemeente bijeen mag zijn, rondom uw heilig woord. Daar de troon van de Satan, Heer, die booswicht, die altijd weer uw werk wil aanvallen, wil vernielen. Geef hem, Heere, geen macht over ons, maar laat uw genade, uw barmhartigheid over ons triomferen, zodat we herademen en weten wie u voor ons bent. Bereid dan ons hart, maak ons stil, eerbiedig, laat uw naam geprezen worden. Betrek ons allen erbij, de ouderen, de mensen midden in het leven, de jonge mensen en kinderen, dat uw naam wordt groot gemaakt. Om Jezus wil. Amen. De eerste lezing uit de Heilige Schrift die wij nu openen, gemeente, is uit de profetie van Jesaja, gedeelte van het 42e hoofdstuk. Jesaja hoofdstuk 42, de versen 1 tot 7 lees ik daar met u. Daar spreekt de Heer door de dienst van de profeet: zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen op zijn leer wachten. Alzo zegt de Heere, God de Heere, die de hemelen geschapen en ze uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die aan het volk dat erop is de adem geeft en de geest aan degenen die daar wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. Tot zover de eerste lezing. Dan vervolgen we in het Nieuwe Testament de eerste brief door de apostel Paulus geschreven aan de gemeente in Korinthe, het tweede hoofdstuk. In 1 Korintiërs 2, waar ik u lees de versen 7 tot 16. In 1 Korintiërs, het tweede hoofdstuk vanaf vers 7. Paulus heeft daarin zijn uiteenzetting over de wijsheid van de wereld en de wijsheid van God. De dwaasheid van God en de dwaasheid van de wereld. Heeft het over het kruis. En dan lezen wij in vers 7 en volgende. Wij spreken de wijsheid van God bestaande in de verborgenheid die bedekt was, welke God ervoor verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was, welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft, want indien zij haar gekend hadden, dus indien zij die wijsheid van God gekend hadden, zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar zoals geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor die die hem lief hebben, toch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is dan de geest van de mens die in hem is? Alzo ook weet niemand hetgeen van God is dan de geest van God. Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn, welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke te samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn voor hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Toch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Hij zelf wordt door niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de tweede lezing. Dan sluiten we af met de evangelielezing. Ook de lezing van de tekst voor de prediking uit het Nieuwe Testament. Het evangelie naar Matthäus hoofdstuk 3. Vanaf vers 13. En we lezen door tot hoofdstuk 4 vers 11. Maar de lezing uit het derde hoofdstuk is ook de tekst voor de prediking. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt gezegd hoe Johannes als een wonderprediker optreedt tot verbazing van de mensen die samenstromen om zijn prediking te horen. Hij predikt niet alleen, maar hij bedient ook de doop. Daar willen we ook dadelijk bij stilstaan. En dan lezen wij in vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om door hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer en zeide: mij is nodig door u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En toen Jezus gedoopt was, is hij terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest van God neerdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen, welke zeide: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wien ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En toen hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker kwam tot hem en zeide: indien gij Gods zoon zijt. Zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde en zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden door de mond van God uitgaat. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en hij stelde hem op de tinnen op het dak van de tempel en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Weer nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En hij zei tot hem, al deze dingen zal ik aan u geven, indien gij neervallende mij zult dan bidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn ze die het woord van God horen en bewaren. Halleluja. Voordat wij tot de prediking overgaan, gemeente, is de daad aan u. De broeders gaan rond om te collecteren voor diaconie en kerk. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Daarna willen wij ook zingen gaan en dat doen wij uit de 119e psalm. Waaruit gekozen zijn, en er is keuze te over, want er zijn 88 versen in de berijming. De versen 47 en 49. En bij die ik die daar spreekt, moeten wij dan toch maar in de allereerste plaats denken aan de Heer Jezus Christus. In wie dit alles wat wij daar lezen en wat wij daar zingen, geheel en al vervuld is. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Dat kunnen wij zo van onszelf niet zeggen, maar hij kon het wel. En dan ook vers 49. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Wie heeft daar meer ernst mee gemaakt dan onze heiland. En alleen in zijn spoor kunnen wij dit ook op een heel bescheiden wijze zeggen van onszelf. Maar dan bedenken wij wel hoeveel wij daarin tekort komen. versen 4 en 5 van de 40ste psalm willen wij gemeente direct in aansluiting aan de prediking zingen gaan. Psalm 40, de versen 4 en 5. Voor de prediking gaan we dus uit van de gelezen versen uit Matteüs 3, de doop van de Heer Jezus, waarbij ik nog onderstrepen wil als een kerntekst de woorden die Jezus spreekt: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ja, dat is een geruchtmakend gebeuren geweest, gemeente van de Heer Jezus Christus, daar bij de Jordaan. Plaats waar men overheen trok om het over Jordaanse te gaan of vandaar naar Jeruzalem te gaan. Daar stond ineens een prediker, Johannes. Van geboorte had hij eigenlijk priester zullen zijn. Want het priesterambt was erfelijk. Maar in de tempel heeft hij nooit gediend. Hij is een prediker bij de gratie van God. Hij predikte ernstig en gestreng. Mensen kwamen op hem af, ook als ze niet de Jordaan behoefden over te steken. Want het ging als een lopend vuurtje door het land heen, wat daar te horen viel. En zo stond rondom Johannes een hele kring van mensen, elke dag opnieuw. En hij predikte het komende gericht. Hij sprak van de bijl die God in de hand zou nemen om alle onvruchtbare bomen om te hakken. Hij sprak van het vuur dat alle waardeloosheid zou verbranden. En met die bomen bedoelde hij niet bomen, maar mensen die geen vrucht droegen voor God, terwijl ze toch tot zijn volk behoorden. Met het vuur dat verbranden zou, bedoelde hij het gericht van God, dat alles zou verteren die niet leefden in zijn verbond, van zijn verbondsgenade, maar die leefden voor zichzelf in hebzucht, in oneerlijkheid, in schijnvroomheid. En waar mensen tot berouw kwamen, zodat ze zichzelf gingen zien in de spiegel van die prediking, wanneer ze zichzelf leerden kennen, was de werking van de Heilige Geest zo overweldigend dat ze ook bij Johannes te biecht gingen. Ze beleden hun zonden. Hebt u er wel eens over nagedacht, gemeente, dat dat ook een bijzondere genade is geweest? Dat mensen hun zonden gingen beleiden. Hoe vaak hebben wij dat eigenlijk al gedaan? Het voor God beleden. En misschien was het wel nodig dat we het ook voor mensen gingen beleiden. Die we tekort hadden gedaan, tegenover wie wij niet eerlijk waren geweest. Luther heeft ook na de reformatie nog lange tijd de biecht gezien als een sacrament. En heeft erop gehamerd hoe belangrijk het was om de zonden ook uit te spreken. En Dietrich Bonhoeffer, Lutherse theoloog, het is binnenkort 100 jaar geleden dat hij geboren werd. En hij is door de nazi's op een gruwelijke wijze terechtgesteld, omdat hij een verzetsman tegen Hitler was, heeft ook zoveel nadruk opgelegd dat het belangrijk is dat wij onze zonden beleiden. Ook voor mensen. Omdat dat ruimte geeft in het gemoed. Als wij een broeder, een zuster deelgenoot maken. Nu kennen wij die praktijk zo niet, maar hebben wij onze zonden dan wel voor God beleden? En als zij die zonden beleden hadden daar aan Johannes, dan zei hij: kom nu maar mee. Dan gaan we het water in van de Jordaan. En hij dompelde ze onder. En met die symbolische handeling wilde hij zeggen: u bent onrein voor God, dat kwaad, dat vuil zit wel niet aan de buitenkant, maar het zit van binnen. Maar in deze handeling wordt u gereinigd voor God. Mag u vertrouwen dat u een kind van God mag zijn. En dat uw onreinheid is weggenomen. Ja, dat ondergaan in het water van de Jordaan was als een begrafenis. Die oude mens die al dat kwaad op zijn geweten had, moest ondergaan en een nieuwe mens opstaan om uit God en met God te leven. En toen ineens stond hij daar. Hoe heeft Johannes aangevoeld dat hier een mens was die niet zijn zonde behoefde te beleiden met berouw? Dat hier niet een mens was die onrein was, die zich had ingelaten met welke vorm van kwaad tegenover de Heere God dan ook. Johannes was een profeet. En profeten hebben altijd een bijzondere intuïtie gehad. En nog, waar mensen iets van de profetische gaven van de Heer hebben ontvangen. Een aanvoelen van de tijd en van wat komende is. Zo moet ook Johannes, die Jezus niet persoonlijk gekend heeft, hebben aangevoeld bij het zien van hem dat hier een was die anders was dan al die mensen die uit Jeruzalem en uit Judea en uit Galilea gekomen waren om zijn prediking te horen en de Heere dan te voeten vallen. En om met berouw hun zonden te belijden. Hier was een reine, een heilige. En hij stond daar zomaar te midden van de mensen. Hij duwde de anderen niet van zich af om te zeggen, maak een beetje plaats voor mij, want ik wil niet te dicht bij u staan, ik ben anders. Hij stond zomaar te midden van de mensen. En gaat Johannes toe en zegt, wilt u mij ook dopen? En Johannes weet het gelijk. Hij was immers van kindsbeen af, van voor zijn geboorte af, vervuld van de Heilige Geest. Hij zegt, ik heb nodig dat u mij doopt. En het blijkt dat Johannes ook zichzelf kende. Dat is ook niet altijd met alle boeteprediker's het geval geweest. We waren soms in staat om de zonde van het volk en van de gemeente en van de kerk en van anderen aan te wijzen. Heel fel en heel gestreng en ook heel, heel waar. Maar dan kennen ze niet altijd zichzelf. Maar Johannes kent wel zichzelf. Hij weet zich niet beter dan de mensen tot wie hij predikte. En daarom zegt hij, ik heb nodig dat u mij doopt. Het staat dan als een heel kort en enkele woorden. Maar er zit heel veel in. En dan zegt Jezus, laat nu af. Het is de eerste keer dat Jezus, die nu in het openbaar optreden gaat, ook tegenwerking ondervindt. Wel een heel bijzondere. Maar het is toch ook het niet verstaan van hem zoals hij is. Laat nu af. Johannes, verzet u nu niet langer. Want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. En dan staakt Johannes zijn verzet. En ze gaan samen de Jordaan in. En hij doopt ook Jezus. Hij doopt ook Jezus. Alsof Jezus een zondaar was. Alsof Jezus ook berouw moest hebben van zijn kwaad. Alsof ook Jezus een onreine was en een onheilige en een onrechtvaardige. Wat moet er toen door Johannes zijn heen gegaan? Toen hij in gehoorzaamheid ook Jezus doopte. Zou niet op dat moment ook het gebed uit zijn hart omhoog gesprongen zijn naar God toe? Nu moet ik dit doen, maar reinig ook mij van al mijn zonden. En wees me genadig. Wat bedoelde de Heer Jezus toch toen hij dat zo zei? Betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Het is trouwens het eerste woord dat we in het evangelie naar Matthäus vinden uit de mond van de Heer Jezus. Ook bij de andere evangelisten is dat zo, behalve bij Lucas. Die heeft ook nog een woord bewaard uit de tijd dat Jezus 12 jaar was. Dat woord van toen als 12-jarige jongen gesproken. En dat woord hier nu bij de Jordaan gesproken, dat is 1 lijn. Toen zei hij, wist gij niet, mijn lieve moeder Maria en Jozef, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader of in het huis van mijn vader? Dat kon u toch weten. Daar is Jezus' eigenlijke domicilie. Daar heeft hij zijn hart in. In de dingen en in het huis van de Vader. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Dat leefde toen al in hem. Op een eerste woord, als kinderen spreken, zijn ouders altijd heel bedacht. En als er visite komt, als grootouders soms komen, dan wordt het ook met trots verteld. Hij of zij, die kleine, kan al papa of mama zeggen. En pas zei hij of zij, zei dit of dat, een heel zinnetje. Zo gaat dat onder ons en dat is ook best begrijpelijk. Ook laatste woorden, daar gaan wij soms heel zorgvuldig mee om. Wat heeft iemand nog in het laatst gezegd? Dat moet niet zo zijn dat dan ineens alles nog weer wordt goedgemaakt van een verder eigenlijk verloren en waardeloos leven. Maar wanneer er een leven is geweest met God, en er is nog een laatste woord ook, dat soms wel, maar soms ook niet gesproken wordt, heeft het immers ook beleefd hoe schielijk de dood kan toeslaan. Je kan zomaar ineens zijn werk doen. We kunnen zomaar uit het aardse leven weggenomen zijn, zonder dat we nog een woord kunnen uitbrengen. Maar wanneer wij nog een laatste woord mogen horen van iemand die heen gaat, wanneer wij nog een laatste woord mogen spreken, dan zal men zich dat toch lang herinneren, denk ik. Zoals ik me ook nog woorden herinner, die laatste dagen van het leven van mijn ouders. Eerste woorden, ook Jezus' laatste woorden, zijn bewaard gebleven. Daar kom ik straks nog op. Het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Wat betekent dat nu? Ja, er zou heel veel tijd voor nodig zijn om dat woord echt helemaal uit te diepen. En dan had ik waarschijnlijk lang nog niet alle facetten ervan gezien. Want het is een heel geladen en inhoudrijk woord. Gerechtigheid. Dat wil zeggen, het doen van het recht van God. Het leven elke dag opnieuw naar de wil van God. Zoals God, onze schepper, ons bedoeld heeft. En daar ligt nu ook onze grote ellende. Dat wij wel leven, maar niet leven naar de wil van onze schepper. Daar ligt de grote nood van deze wereld. Dat er geleefd wordt, maar op een autonome wijze. Wij vullen het zelf in. Ons ik wil koning zijn. Wat ik wil, dat doe ik. Dat is het conflict ook in veel gezinnen. Als kinderen groter worden. Ja, als ze klein willen, ze soms ook al helemaal niet wat vader en moeder willen. Ik wil, dat kunnen kinderen al heel gauw zeggen. Maar vooral wanneer ze dan wat ouder worden en die moeilijke periode van sturm en drang ingaan, dan botst dat vaak wat vader en moeder willen en wat zoon en dochter willen. Maar dat is eigenlijk een beeld van ons tegenover onze hemelse vader, onze schepper. Maar hier is nu iemand die eeuwig gedachtig is aan Gods woord. Die dat recht van God lief heeft, omdat hij inziet, zo is het niet alleen de wil van God, maar zo is het ook goed voor ons als mens om te leven. God heeft ons geen richtlijnen, voorschriften, inzettingen, geboden gegeven die tegen het ware mens zijn ingaan, maar juist zo is het heilzaam. Zo heeft het ook tot Israël geklonken bij de Sinaï. Ik ben de Heere God, dien dan geen andere goden. Want die andere goden kunnen u alleen maar ongelukkig maken. Ja, natuurlijk niet onmiddellijk. Ze houden u van alles en nog wat voor. En ze beloven u van alles en nog wat. Dat is toch nog altijd zo? De drang bijvoorbeeld, en de drugs, en het geld, wat beloven ze niet allemaal? Maar het eind van het lied. Oh, wat is dat? Duister. Ik ben de Heere God, dien geen andere goden. Probeer me niet af te beelden, want ik ben niet afbeeldbaar. Heb eerbied voor mijn naam en voor mijn dag. Heb eerbied voor uw ouders die u vertellen van mijn wegen en mijn werken, want dat is bedoeld in het vijfde gebod. Ga zo maar door. Hier is nu de ene mens, de enige mens ook, die dit heeft laten gelden. En die daarin leeft. Die met God leeft. Die geen enkele keer de dag moest besluiten met een avondgebed. Vergeef ook mij mijn zonden. Kon hij niet zondigen? Daar wordt vaak in de orthodoxie, in de christenen, veel te gemakkelijk over gedacht. Men stelt het eigenlijk wel zo voor, niet officieel, hoor, niet in geschriften en niet in de preken, maar dat leeft een beetje in de gedachten van de mensen, dat Jezus zo'n soort robot was. Vergun me dat ik het zo zeg, maar dat begrijpt u tenminste. Dat Jezus niet anders kon. Hij kon elke dag anders. Hij kon ook ongehoorzaam zijn tegen zijn moeder. En hij kon lelijke dingen tegen haar en tegen Jozef zeggen. En hij kon lelijke dingen zeggen tegen zijn vriendjes met wie hij speelde. Akelige dingen tegen de buren. Hij kon ongehoorzaam zijn aan de Heere God. Maar hij deed dat niet en hij was dat niet. Wat een leven is dat geweest. Dat moet ook Maria vol verwondering zijn geweest. Al wist zij het van den beginnen. Maar zo'n leven had ze nog nooit gezien. Zo anders ook dan van de andere kinderen. En Jozef. Die wondere rol van de pleegvader van deze jongen. Hoe moet ook de mensen verwonderd zijn geweest. Dat Jezus nooit lelijk was. Lelijke woorden zei. En andere kinderen plaagden. En nu wil hij alle gerechtigheid vervullen. En dan hoort daarbij, bij dat vervullen van de gerechtigheid. Niet alleen dat hij zo zal doorgaan totdat het einde daar is. Maar dat hij zich ook één maakt met al die mensen die wel falen en vallen. Met al die kinderen die wel lelijke dingen doen, lelijke woorden zeggen en de andere kinderen plagen. Dat hij zich niet verheft, maar dat hij één met hen is. En met kinderen die lelijke dingen zeggen tegen hun vader en moeder. Dat hij één is met die mensen die elkaar bij de neus nemen en bedriegen en beliegen en bestelen. Hij wil er één mee zijn. Want dat betekent dat hij alle gerechtigheid vervult. Dat hij met alle onreinen zich één maakt. En met onheiligen en met onrechtvaardigen zich één maakt. Hij slaat als het ware zijn armen in liefdevol gebaar om hen heen. En hij zegt, uw onreinheid, uw onheiligheid, uw ongerechtigheid neem ik voor mijn rekening. En dan neemt hij mee de Jordaan in. En als hij gedoopt wordt, dan doet hij dat, laat hij dat over zich komen, omdat hij zich zo één maakt met zijn verloren volk. Om het te redden. Om het te redden. Om zijn Jezus naam waar te maken. De Heere redt. Aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Waar loopt dit op uit? Als Jezus daar in het water van de Jordaan staat en ook ondergaat in dat water. Als hij zich zoals de andere berouwvolle Joden laat dopen. Een Jood werd nooit gedoopt. die zich dopen liet, dat was een heiden, een niet-Jood, die zich helemaal liet inlijven bij het Joodse volk. Wat Johannes deed was al heel vreemd, want nogmaals, een Jood werd niet gedoopt, een niet-Jood werd gedoopt. Werd van hem afgespoeld dat heidense verleden als het ware. En dat gebeurde niet in de Jordaan, maar in een eenvoudige rite ergens in de tempel. Maar Jezus maakt zich één met zijn volk. Met zijn volk uit heel deze wereld. Uit Jood en Heiden. Waar loopt dat op uit? De Heilige Schrift ziet één rechte lijn naar de bediening van de Heilige Doop. Van de bediening van de Heilige Doop naar het kruis toe. Daar wordt het helemaal vervuld wat Jezus reeds in zijn gedoopt worden op zich heeft genomen. Jezus heeft het trouwens zelf ook over zijn sterven aan het kruis, zijn lijden, zijn smaad en zijn smart aan het kruis als een doop. Hij moet gedoopt worden. Hij wordt ondergedompeld, want dat betekent dopen, eigenlijk dompelen. Hij wordt ondergedompeld in het gericht, in de toon van God. Want Johannes heeft het wel allemaal aangekondigd, maar het is toch anders gegaan dan hij gezegd en dan hij zelf gedacht heeft. De bijl is opgeheven. En het vuur is gekomen. De rechter heeft gevonnist. Maar de bijl heeft Jezus getroffen. Het vuur heeft hem verteerd. De rechter heeft hem veroordeeld. En dat is ten volle gebleken toen hij zijn leven gaf aan het kruis. Daar heeft hij het laatste van Gods gerechtigheid vervuld. En in de jaren tussen zijn doop en zijn dood is hij steeds in de weg van Gods gerechtigheid gebleven. Zelfs zo dat in de droom mevrouw Pilatus het nog te horen en te zien kreeg. En haar man op grond daarvan waarschuwde. Heb niet van doen met deze rechtvaardige. Zoals deze heidense dame moest het getuigen. En de hoofdman, die kapitein uit het Romeinse leger, moest ook getuigen, deze was waarlijk de Zoon van God. Rechtvaardige. En zijn laatste woorden zijn geweest. Die zeven woorden die we kennen als de kruiswoorden. Beginnend met de bede, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En als laatste woorden, het is volbracht, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Vader. Heer is de ene die God als Vader heeft geëerd tot het allerlaatste toe. En die de gerechtigheid van zijn Vader, zijn Schepper, heeft vervuld tot het allerlaatste toe. Aldus betaamt het mij de gerechtigheid van God. Alle gerechtigheid te vervullen. Alle gerechtigheid. En wanneer Jezus dan zich zo heeft eengemaakt met ons, daalt op hem neer de Heilige Geest. Die was het daar nu vervuld om van nu af aan in het openbaar het ambt van de Christus te bekleden. Het ambt van profeet en priester en koning. Zeker had de Heilige Geest al de slag op de Heer Jezus gelegd van meet af aan. Hij is immers ontvangen van de Heilige Geest. Maar nu kreeg Jezus dit ook te zien als een bemoediging. De hemel heeft gezwegen 30 jaar lang. Maar nu spreekt God in het neerdalen van de duif symbolisch voor de Heilige Geest. De mensen hebben dat niet gezien, maar Jezus heeft het gezien. Het was ook voor hem. En een stem klonk uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wien ik mijn welbehagen heb. Woorden uit Psalm 2 en uit Jesaja 42, daarom lazen wij die verzen ook. Daar is nu Gods zoon, de ware dienaar van God, die in zijn wegen zal gaan en die zich eenmakend met zijn volk het verlorene uit de verlorenheid zal ophalen en aan God zal teruggeven. In hem heb ik mijn welbehagen. Woorden zoals ze staan in het eerste vers van dat hoofdstuk uit Jesaja dat wij zo straks gelezen hebben. In hem heb ik mijn welbehagen. Hij is mijn geliefde en ik zeg op zijn doen en laten, zijn spreken en zijn zwijgen, ja en amen. Hij is het in wien ik mij te kennen geef. Aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Als Jezus zich zo ervoor over heeft om zich met zondige mensen één te maken, kan de hemel niet meer zwijgen. Tot twee keer toe staat het wat je ziet, in vers 16 en in vers 17. En u moet erop letten, als wij dat woordje zie lezen, is er altijd iets bijzonders aan de hand. Het is als een uitroepteken dat onze aandacht vraagt. Zoals ook van die e-mails zijn die bijzonder gemerkt zijn met zo'n uitroeptekenje. Dit bericht heeft een speciale betekenis. En zie, de geest daalde neer. En zie, de Vader sprak. Nu heb ik meerdere keren dat woord dat bijzonder onze aandacht vraagt niet helemaal goed aangehaald. Ik heb meerdere keer gezegd, aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. Maar het staat in het meervoud. Het staat in het meervoud. Aldus betaamt ons. Wie zijn dan die wij achter dat ons? Die ander moet wel Johannes zijn. Het is niet hier de drie enige God die bedoeld is. Het is Jezus die zegt, ik moet al die gerechtigheid vervullen, maar u, Johannes, hebt ook uw aandeel daarin. Namelijk, het is uw roeping om op mijn verzoek ook mij te dopen. Dat is uw aandeel in het vervullen van de gerechtigheid door mij, dat u mij doopt. Dat is een onderdeel van uw levensroeping, Johannes. U die niet als priester in de tempel dient, u die hier een prediker in de wildernis bent, u die het gericht aan de mensen aankondigt, u die als een biechtvader hun berouwvolle woorden hoort en ze doopt. Bij uw taak, bij uw levensroeping, hoort ook dat u mij nu doopt. En zo heeft Johannes het gedaan. Zo is Jezus gedoopt. En wat heeft dat nu ons, lieve gemeente hier in de Maranatenkerk, te zeggen? Laten wij het niet verhelen, het bedekken, dat wij onreine mensen zijn. Laten wij als kerkmensen niet doen alsof wij zoveel beter zijn dan mensen die aan de kerk voorbij gaan. Laten wij het voor God belijden, dat wij volstrekt op zijn genade zijn aangewezen. Dat als wij behouden mogen worden, dat alleen zijn genade is. Ik roem in vrije gunst alleen. Het is genade voor en genade na. Als een daad van Gods ontferming. Maar die ontferming van God is er in Christus Jezus. In hem zien wij hoe die ontferming van God is. Laten we het voor God belijden dat wij onrein, onheilig, onrechtvaardig zijn. Wij groeien nooit uit boven het Onze Vader. Het gebed dat Jezus zelf aan ons heeft geleerd. Waar ook die regels in voorkomen. Vergeef ons onze schulden. En weet u al dan dat vervolg? Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat is dat laatste vaak moeilijk. Wat kunnen wij vaak mokken. En mensen die tekort gekomen zijn tegenover ons, eerder verwensen dan vergeven. Daar is ook Gods genade voor nodig om ons dat te leren. Maar kan God ons wel vergeven wanneer wij de anderen niet willen vergeven? Die twee zinsdelen staan aan elkaar gekoppeld met dat woordje gelijk of zoals. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Als wij te trots en te koppig zijn, te eigengerechtig om een ander te vergeven, zijn wij dan ooit daaraan toegekomen om God werkelijk vergeving te vragen? Dat Jezus alle gerechtigheid vervuld heeft, betekent dat Hij, die reeds in onze doop tot ons is gekomen, zijn armen om ons heen slaat, wie wij ook zijn, om de ouderen en om de jonge mensen en om de kinderen, en zegt: ik ben immers uw heiland. U bent gedoopt. Zoals ik ben gedoopt, bent u ook gedoopt, ook in mijn naam, opdat u het gewonnen zou geven dat u een onreine, een onheilige, een onrechtvaardige bent. Maar ik heb mij niet alleen één met u gemaakt, ik ben ook in uw plaats gaan staan. Om al uw onreinheid, onheiligheid en ongerechtigheid te dragen en weg te dragen. Niet alleen dat water van de Jordaan in, maar het doodswater in, de dood in. Weg is het alles. En ik ben de opgestane om ook u rein te verklaren. Heilig te verklaren. Rechtvaardig te spreken. Roemt zo niet de kerk des Heren. In zichzelf onrein vindt zij haar reinheid in hem. In zichzelf onheilig heeft ze haar heiligheid in hem. In zichzelf een goddeloze vindt zijn gerechtigheid in hem. Maar de kerk, dat zijn wij. Dat bent u, dat ben jij. Dat ben ik. En daarom gaat het erom dat we hebben leren zien in het geloof hoe de Heer Christus zijn armen om ons heen heeft geslagen. En dat hij zegt: al dat onreine, het is weg. Gij zijt nu rein op het woord dat ik tot u gesproken heb. In uw onheiligheid. Dat is de ene kant van de zaak. Verklaar ik u heilig. Dat wil zeggen, overeenkomstig de bedoeling van God. En overeenkomstig zijn wet, zijn wil en rechtvaardige. Is dat niet het hart van het geheimenis van de rechtvaardiging van de goddeloze? In jezelf ben je een wangedrocht voor God. Maar dat is niet het een en het al. Op grond van zijn rechtvaardiging, die rust in de gerechtigheid volbracht door de Heer Jezus Christus, in zijn heilig leven, lijden en sterven, in hem die de opgestane is, weten wij ons gerechtvaardigd. Mogen wij ons weten een kind van God. En mogen wij de boze ook in het aangezicht werpen als hij ons aanvecht. Als hij ons aanklaagt. Ga weg. Want God heeft tot mij gesproken. In zijn belofte. In zijn woord. En in de kracht van de Heilige Geest heb ik ook die stem gehoord dat ik zijn kind mag zijn. Dat wordt op de proef gesteld. Zoals dat unieke zoon van God zijn, van de Heer Jezus, op de proef gesteld is in die verzoekingen waarvan we lazen in Matthäus 4. Maar in dat spoor mogen wij volstrekt zien dat de Heer Jezus Christus ook zeggen. Hij die overwonnen heeft. Hij die de boze overwonnen heeft. En de wachten van de schuld en van de verderfenis van deze vijandige wereld. Hij is ook mijn heiland. Om wie God ook mij bemint. Om wie ik hem mag toebehoren. En die mij reeds in mijn doop heeft ingelijfd in het koninkrijk van zijn genade. Het adagium van Wormser, een lekentheoloog uit de 19e eeuw, dat steeds weerkeert in het boekje dat hij schreef over de kinderdoop is. Leer daar een natie haar doop verstaan en kerk en volk beide zijn gered. Wij leven nu meer dan 100 jaar verder. En de natie heeft zich meer en meer van God afgekeerd. Ze heeft haar doop niet verstaan. Toen was nog bijna elk een die niet Jood was gedoopt in Nederland. Er is maar een heel kleine minderheid die gedoopt is. En er zijn maar weinig kinderen meer die gedoopt worden. Ik hoop dat er morgenavond ook verscheidenen worden aangemeld voor de doop volgende week. Maar het is maar een handjevol uit al de kinderen die geboren worden vandaag de dag. Maar wie de doop leert verstaan, de eigen doop en de doop van de Heer Jezus, die is in beginsel gered. En dat verstaan dan niet met het verstand en intellectueel en theologisch, maar in het licht van Gods genadige openbaring, die toen al heeft gezegd: ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Amen. Laten we de Heer samen dankzeggen en bidden, maar ik opnieuw de dienst en gebeden u dan voorgaan. Heer Jezus, hoe past het ons u te loven en te prijzen en te danken dat u de heilige wet hebt vervuld. U kon zondigen, u kon struikelen. U kon zich, net als de eerste Adam, van uw vader losmaken. Maar dat hebt u niet gedaan. U bent trouw gebleven. U bent gebleven in de weg van het geloof, ondanks alle aanvechting en bestrijding. Zo hebt u geleefd, dag aan dag, nacht aan nacht, tot u het alles, alles, alles had volbracht, om zo uw verloren volk te behouden en zalig te maken, uw verloren volk terug te geven aan uw Vader. En zo bent u ook deze morgen tot ons gekomen. Bent u tot ons gekomen in onze doop. Bent u ook zo dikwijls reeds in ons leven gekomen om het ons te betuigen dat wij u toebehoren mogen en dat wij kinderen van uw Vader mogen zijn. O, schenk ons het geloof, de overgave van het geloof, het berouw van het geloof, opdat u van harte danken, u roemen en prijzen en het weten mogen voor uw rekening te staan, uw eigendom te zijn in leven en in sterven. Heer, wil u zo uw woord zegenen, het uitwerken in de harten van de jonge mensen en de kinderen, geeft ook de laatste daar iets van mee mogen nemen, de ouderen en de oudsten. Heer, geef dat er getuigenis van hem mag uitgaan naar de jongeren toe, dat u God bent en dat u goed bent. En wil u ook in tijden van diepe beproeving, van ziekte, van leed, van gemis, van angst en van pijn, ons bewaren voor opstand, ons bewaren voor vervreemding van u, maar ons gewillen doen volgen, ook als wij u niet begrijpen. Heere, wil u zich een trooster bewijzen, bij wie elk gewond hart schuilen mag. Wil u zich bewijzen een helper, een die bemoedigt, een die nabij is, een die het geloof schept en sterkt en bewaart bij het geloof. Ontferm u over de zieken, eenzamen, rouwdragenden, lijdenden. Bouw uw gemeente op. Wees met de ouders die voornemend zijn hun kind ten doop te houden. Wees met de broeders die gekandideerd zijn voor de ambten. Geef dat die gekozen worden ook hun roeping mogen aanvaarden. En dat die niet gekozen worden, dat ook zonder enige bitterheid ervaren. Bouw uw gemeente op mede door de dienst van de ambtsdragers en allen die hen terzijde staan. En wil u zo ook de dienst van dominee van Kampen zegenen. Gedenk aan uw kerk hier in de stad, waar zoveel goddeloosheid wordt gevonden. Ach Heere, ontferm u. Gedenk ons volk, onze overheden, christenheid in Nederland en in deze wereld. In bijzonder bidden wij voor onze broeders en zusters die om uw naam worden vervolgd en gemarteld. Houd ook in die landen waar tirannie heerst, waar onvrijheid is van godsdienst, uw kinderen gaande en staande in uw kracht. Heere, wees met ons allen. Zegen de gezinnen, zegen de huwelijken, zegen die alleen zijn, alleen gebleven of alleen zijn komen te staan. O Heere, bemoedig en sterk. Doe hart en handen dagelijks opheffen naar u, opdat wij zo iets mogen weerspiegelen van uw roeping. Hoor ons in naam van hem die zich met ons heeft eengemaakt, opdat wij met u zouden worden verzoend en verenigd, die daartoe niet alleen de doop zich heeft laten welgevallen, maar de doop uitdrukkelijk heeft begeerd, en die zijn bloed als het lam van u voor ons heeft gestort. Gelooft zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan wie toekomt de dank en de eer en de aanbidding, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingen wij uw gemeente ons slotlied met de woorden van Psalm 75, het eerste vers. Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. U mag nu van hier gaan, gemeente, dragende de zegen van hem van wie we hebben gezongen dat zijn naam nabij is. Ontvangt zijn zegen en wees daarmede tot een zegen. Ontvangt u voor uzelf en voor allen die bij u behoren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.